We gaan het een beetje oud en nieuw is natuurlijk al een maand geleden. Maar dat was een heel andere oud en nieuw. En we gaan het vandaag hebben over een lievelingtekst van mij. Het is een beetje een afsluiting van een drieluik. Het was oorspronkelijk niet zo bedoeld. Maar zo is het toch een beetje geworden. Als ik er nu op terugzie. En het gaat over de wedergeboorte. Over het opstandingslichaam. En we gaan het nu nog even helemaal praktisch toepassen. En deze tekst waar we het over hebben vandaag is bij de wedergeboorte al even zo in het heel kort langsgekomen. Maar we gaan er nu de tekst zelf verder uitdiepen met elkaar. Laten we eerst maar de eerste dia. Of ik heb hier zo'n klikker geloof ik. Ik mag het zelf doen. Heel goed. Nog beter. Zie je? Ja, ja. Kijken of dit gaat werken. Ja, nou, ik kan het helemaal alleen af. Heel goed. Ik weet niet hoe het staat met die goede voornemens. Het is alweer een maandje terug natuurlijk, klein maandje. En ik moet zeggen, wij zijn, Rina en ik, pas eindelijk goed hersteld van een griep. En het begon op oude jaar. Ik heb geen oliebol gegeten, nou, dat wil ik zeggen. In ieder geval is op zich wel goed voor me, maar ik heb het wel gemist. En dus voor mij begint het nieuwe jaar nu pas een beetje goed. En het was wel trouwens, als u goed wil afvallen, ik moet nog veel meer af, ik weet het. Maar toch, dat is een griep, dat doet goed. Ik kon ook bijna niks eten in het begin. Maar goed, het is in ieder geval belangrijk hè, dat de tijden zijn, ook in de Bijbel staan vast van gedenkdagen en herdenkingsdagen. Dat je eens in het jaar even de balans opmaakt en nadenkt, wat was het goede, wat was het slechte, wat moet ik achter me laten, enzovoorts. En eigenlijk in die gedachte wil ik even wat verder deze tekst met u behandelen. Wat was nou eigenlijk de dingen die de Bijbel dan wel de oude mens noemt, en wat is dan het nieuwe? En in hoeverre hebben die nog, als het ware, strijd met elkaar of in mij? Ik moest even denken, ik begreep helemaal, en wij allemaal, denk ik, hoe Connie dat bedoelde toen ze zei, Patricia is nog niet helemaal de oude. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Maar even vandaag, wil ik toch even zeggen, moeten we zeggen, hij is gelukkig niet meer helemaal de oude. Maar dat gaat nu even over die nieuwe mens. En dat is deze hele bekende tekst, een lievelingstekst van mij, altijd eigenlijk al vanaf mijn bekering. Daarom ook is iemand die één met Christus is, die in Christus is, lezen we ook, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Bekende brief uit de Korinthebrief, even kleine toelichting daarbij. Een Korinthebrief heeft, we kennen er natuurlijk twee, maar de onderzoekers zeggen dat er waarschijnlijk tenminste 4 Korinthebrieven zijn geweest. Er zijn er ook wel meer in omloop, ook nog wel bekend in die eerste tijd. Er is zelfs tussen de eerste en de tweede brief een zogenaamde tranenbrief geweest. Daar verwijst Paulus ook naar in het begin van de Korinthebrief. In 2 Korinthe 2 vers 4, dat moest ik er even opzoeken. Maar goed, daar is het over een brief die hij met tranen geschreven had. En de gemeente in Korinthe waren er kennelijk een aantal die aan het gezag van Paulus zijn gaan twijfelen. Kennelijk waren er andere leraren, profeten, of hoe je ze ook wil noemen geweest, die zeggen, ach, wat die Paulus zei, wij brengen het nieuwe en wij brengen het andere. Dus hij moest een beetje in de verdediging, maar gelukkig liet hij zich daar niet al te zeer door beperken. En hier stapt hij in dit gedeelte over waar het eigenlijk om gaat. En voor Paulus was dat nieuwe schepping heel essentieel voor het nieuwe christenleven. Hij zegt ook bijvoorbeeld in de Galatenbrief, het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Nou, dat is makkelijk gezegd. Ook dit is, ja, we begrijpen het misschien wel een beetje. Of misschien zijn er hier die het heel goed begrijpen. Mag u het van me overnemen, want ik begrijp het misschien een beetje meer. Maar toch, ik voel nog, er is nog zoveel meer over te zeggen. Maar hopelijk wat ik zeg helpt dan toch al een beetje. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, laten we maar eens even met elkaar... het oude is voorbij. Waar hebben we het over? Waar hebben we het over? Wat is het oude? Nou, wat is het wel? We hebben het hier over de oude schepping en de nieuwe schepping. Dus het oude zou voorbij moeten zijn. Wat is dan wel voorbij? Als we het over het oude hebben. Ik geef u een paar voorbeelden. Mag u zeggen of het oud, of dat inderdaad de oude mens is, of dat het niet de oude mens is. Dat er niks mee te maken heeft. Ik heb het nog niet over het nieuwe mens, daar gaan we het later over hebben. Dat is het tweede punt van de preek. Er zit nog wat eerst. Wat is die oude mens? Goed om daar eens met elkaar over na te denken. Mijn lichaam. Mijn lijf. Dat is het materiële, het fysieke wat je ziet. Is dat de oude mens? Nee, ik zie sommigen nee schudden. Wie zegt, ja, dat is de oude mens. Ja, dat is best nog niet zo heel eenvoudig, hè? Want we hebben het over het opstandingslichaam gekraat. Dat het een heel nieuw lijf wordt. Maar degenen die nee schudden, hebben toch gelijk. Want Paulus heeft het hier over ons hier en nu. Hij zegt dit ook als een stelling. We zullen zo direct zien dat het ook een proces is. Maar dit is onze staat van nu. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En toen u tot bekering kwam, sommigen is dat geleidelijk gegaan. Sommigen weten niet beter dat ze altijd bekeerd geweest zijn. Maar toch, degene die dat zeg maar wel misschien op een moment radicaal hebben meegemaakt. Bij mij was dat 8 oktober 1973 om 8:02 s'avonds. Dus zo precies weet ik dat nog. Dus, maar ik weet ook nog dat ik toen niet opeens een heel nieuw lijf kreeg. Ik had hetzelfde lichaam. Dus ik wil niet zeggen, het oude lijf is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Nee, dat is hetzelfde. Dus dat is waar. Wat van onze talenten? Is dat ook iets van je oude? Of is het iets wat ook blijft? Wat, hè? Gaat je wel ontwikkelen, heel goed. Ja. Maar als iemand heel goed piano kon spelen, is het na zijn bekering, kan hij opeens niet meer piano spelen, of slechter piano spelen, of beter, vooral beter dan natuurlijk. Nee, hij kan dat nog steeds, toch? Nou, ik zeg het even zo, je denkt, ja, logisch, ja, is ook eigenlijk logisch. Maar ik kan me nog goed herinneren dat onze bediening, als je het zo mag noemen, begonnen in Mechelen. Connie weet het allemaal. Weet het ook beter dan ik. Die zijn allemaal geweest. In ieder geval. Toen was ik onder andere jeugdleider en evangelist. En een van de jongens op de jeugd, Peter Wittox heette hij. Die had zo'n merkwaard. En daar heb ik echt even over na moeten denken. Die wilde al. Hij zegt, ja, ik ben nu nieuw. Dus, en die had allerlei talenten. Maar die wilde hij helemaal niet gebruiken. Want zei hij, dat is mijn oude mens. Hij wilde alleen maar nieuwe talent. Alsof daarmee zijn talenten, zeg maar, van zijn natuurlijke schepping gedegenereerd waren of verkeerd waren. Nee, als God je talenten gegeven heeft, dan blijven die. En dan is wel waar wat die zuster zei, dat is heel belangrijk. De gerichtheid, waar je, ik noem maar op als iemand heel veel heel goed muziek kon maken. Je zat bijvoorbeeld in deep metal of weet ik veel wat. Dan heb je ook weer allerlei christelijke vormen daarvan. Of in ieder geval kan me voorstellen dat je een nieuwe stijl wil hebben. Omdat je een nieuw hart hebt en omdat je een nieuwe gerichtheid hebt gekregen. In ieder geval de talenten die je gekregen hebt, mag je nu gaan aanwenden voor Christus en zijn koninkrijk. Dus de gerichtheid. Maar de talenten zijn nog altijd ook van God gegeven in je schepping. En mag je daar gaan aanwenden. Wat van ons karakter. Ons karakter. Als iemand makkelijk ochtendhumeur had. Ik noem maar wat. Heb je dat na je bekering ook nog? Ik vrees het wel, hè? of weinig geduld of zo. Tegelijkertijd, want dit is best een eentje die ertussenin zit, hoor, moet ik zeggen. Want als je leest in Galaten 5 over de vrucht van de geest, dan staat wel dat je, als de geest in je leeft en door je leeft, dan spreken we het over de nieuwe schepping, het nieuwe dat gekomen is, dan gaat wel de vrucht van de geest, want nu ben je verbonden met Gods geest, gaat zich in jou ontwikkelen. En dan bepaalde wat je ook als karakter eigen, liefde, vrede, blijdschap, geduld, Nou moet ik eerlijk zeggen, als ik bij mezelf denk van... Ja, langmoedigheid stond daar in die oudere vertalingen. Heel erg geduldig. Nou, dat mag bij mij nog wel wat meer worden. Ik ben nog steeds een beetje ongeduldig. Maar het is best, denk ik, Marina kan daar beter over beoordelen. Dan ik. Zo, ik ben er wel wat in gegroeid, toch? Toch of niet? Durf je? Nee. Ze lacht me wat. Oké. Goed, laat maar zitten. Oké. Nou goed. Los van God zijn. Zou dat bij de oude mensen horen? Ja, schudt hij al, gelukkig maar, inderdaad. Het is essentieel, hè, dat die oude schepping, hoewel die wel naar het beeld van God zijn gemaakt, dat geldt voor alle mensen, hoewel God onszelf gemaakt heeft, hè, wat we ook weten, zijn we door de zonde, door onze rebellie tegen God, zijn we los van God geraakt. En dat is voorbij, het oude is voorbij. We zijn niet meer los, loven. Onze gerichtheid... De oude mens die is gericht op zichzelf. De wereld, daar gaan we later nog iets meer over zeggen, die draait om hem. En Paulus die heeft het er heel uitgebreid over in Romeinen. Maar ik noem het eventjes hier, ik vat het even samen. Onze drang naar het kwade. Romeinen 7 bijvoorbeeld, een hele hoofdstuk, die zegt, ergens zegt de wet, schrijf me voor wat ik moet doen en er is iets in mijn lichaam dat me juist ertoe drijft. Die wet die is als het ware als een grote verleiding om het juist te doen. Dat is ook die oude mens, die oude schepping. Waar we een drang hebben, een onweerstaanbare drang. Waar Paulus zegt in Romeinen 3 vers 23, alle mensen. Eén heeft niet gezondigd, staat in Hebreeën. Dat was Jezus Christus. Maar alle mensen hebben gezondigd en zijn daardoor, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, los van God geraakt. Derven de heerlijkheid Gods, staat er niet zo mooi in die wat oudere vertaling. Missen de heerlijkheid van God. Dat is allemaal die oude mens die helemaal los werd van God. En ook eigenlijk onbekwaam om het goddelijke te doorgronden. Dat staat ook in 2 Korinthe 2 vers 7. Oude mens die had ook een aardse identiteit. En die was tijdelijk. Alles is tijdelijk daar. Staat een klein stukje voor. Ups, ik moet even terug gaan. We hebben net 2 Korinthe 5 vers 17. Maar vind ik ook zo'n mooie tekst in dit verband. In 2 Korinthe 4 vers 18, het laatste vers. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare dingen zijn eeuwig. Mooie tekst, hè? Dat is ook net een beperking van de wetenschap. Waar richt de wetenschap zich op? Op de zichtbare dingen. Wat je onder een microscoop kon leggen. Maar wij hebben een andere gerichtheid. Wij richten ons niet op het tijdelijke, maar het eeuwige. Dat is een groot goed. We genieten allemaal van de voordelen die de wetenschap ons heeft gebracht. Maar de wetenschap kan geen uitspraken doen over het eeuwige. Over de onzichtbare dingen. Maar wij wel. Wij wel. Wij hebben daar weer verbinding mee. Met God, de eeuwige, die eeuwig is, die onzichtbaar is, toch? Wel zichtbaar in wat hij doet natuurlijk, maar God zelf is onzichtbaar. Ik heb dit altijd aan mijn kinderen vroeger uitgelegd. Ja, als je overal bent, alomtegenwoordig heet dat theologisch. Als je overal bent, ja, dan is het niet dat je hem zomaar kan zien, maar eigenlijk is hij overal. Hij is niet zozeer, hij is eigenlijk overal zichtbaar. En daardoor onzichtbaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Want hij is alles, hij is overal, hij is alles in alles. In ieder geval... Het is een mooie paralleltekst als we het over de oude mens hebben en de nieuwe mens. Uit Efeze 4 vers 21 en 24, nou u ziet hem hier. Hier staat, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Zie je het verschil? Met 2 Korinthe 75 staat er, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Hier wordt het duidelijk dat dat ook een proces is. Het is allebei. Het is de staat in Christus, Dat is 2 Korinther 5:17. Het is waar, vanuit Christus, vanuit goddelijk oogpunt, is het oude voorbij, is het nieuwe gekomen. En tegelijkertijd is het ook een proces. We moeten die oude mens afleggen, die bedriegelijke begeerte afleggen. Het is niet dat we daar geen last meer van hebben. Of heeft u daar helemaal geen last meer van? Weet u waar ik het over heb? Verleidingen, dingen die je van God afhalen. Die je denkt, nou, dit moet toch wel even kunnen. Ik ben toch vrij. Terwijl je tegelijkertijd weet, hey, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat hoort niet bij mij als christen. Liegen, bedriegen. Ik kan de hele rij wel opnoemen. Hè? Paulus, net voor de vrucht van de geest, heeft hij het over de werken van het vlees. Jazeker, dat moeten we afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Ook dat is een proces. Dat gaat door. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is. En waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is heel belangrijk. Dus het is het proces, het oude, dat was voorbij. En in Gods ogen is het voorbij. Tegelijkertijd en moeten we dat ook afleggen, moeten we daar niet aan toegeven. En als we het doen, het gebeurt ons allemaal, mij wel in ieder geval, dan is er gelukkig bij Christus en bij God vergeving op basis van het volbrachte werk. Maar je moet wel toch altijd, iedere keer weer, en dat is elke dag opnieuw een nieuwe keus, leven vanuit die nieuwe mens die je bent in Christus. Dat is wat God als het ware verlangt van ons en wat ook het beste is voor ons. Als je een nieuwe schepping hebt, dat verschil ken je, dat verschil weet je, dat ervaar je door heel je wezen heen. Heb ik zelf gedacht, ik heb hier een voorbeeld staan, maar misschien kan Rina het beter zelf vertellen. Rina, kom eens naar voren, kom eens naar voren. Ja, je wilde toch niet zeggen dat ik geduldiger geworden was, dat zal ik je hebben. Vertel eens het verschil tussen je vader voor zijn bekering en na zijn bekering. Bijvoorbeeld ten opzichte van kinderen en andere dingen.
Nou, dan zet u me even voor, hoe moet ik dat nou uitleggen? Mijn vader was heel streng. Ik ben heel streng opgevoed. Zo streng dat bijvoorbeeld als kind vriendinnetjes bij mij thuis niet kwamen spelen. Iedereen was eigenlijk een beetje bang voor hem. En dat vind ik één heel groot verschil. Toen mijn ouders tot geloof kwamen, werden ze een beetje opgevangen. Hun zaterdagavonden bijvoorbeeld waren voor hun vreselijk, want mijn moeder danste graag, mijn vader dronk graag, was geen alcoholist, maar dat was hun zaterdagavond, was uitgaan. En toen ze tot geloof kwamen, viel dat natuurlijk weg. En wat moesten ze met die zaterdagavonden? En toen heeft een evangelisch kinderhuis, wat vlak, wij woonden in Genk in België, er was een evangelisch kinderhuis. En die hebben hun eigenlijk een beetje opgevangen door de zaterdagavonden mijn ouders en mijn broer en mij uit te nodigen. En dan gingen we in een kringetje wat liedjes zingen met een gitaar en een ukulele. En dan zongen we. En mijn vader vond zingen vreselijk, die zong ook niet mee, maar de avond werd gevuld. En dat kinderhuis, dat daar werden eigenlijk mijn ouders een beetje de opa en oma figuur van. Die kinderen die werden opgevoed door tantes. Per afdeling twee vrouwen die dat als een gezinnetje, die kinderen opvoeden. Maar een man was natuurlijk iemand die ze eigenlijk niet vaak zagen. Dus mijn vader, dat werd de opa. En als we daar dan wel eens op zondag na de kerk gingen, we daar wel koffie drinken en dan lunchten we mee. En dan was het bijna vechten wie bij opa op schoot mocht zitten. En dan denk ik, mijn eigen vriendinnen durfden als kind niet thuis te komen, want als mijn vader in de buurt zou zijn, daar waren ze echt bang van. En toen die tot geloof kwam, was hij de opa voor 80 kinderen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een van de voorbeelden. Ik kan er een heleboel noemen, maar dat was wel één.
Dat is fantastisch, dank je. Ja, echt, dat zult u misschien uzelf ook nog herinneren. En dat er echt zo'n heel verschil is. Hè? Van voor je bekering, voor je echt met de tijd dat je zonder God leeft en dan met God. In ieder geval ook in mijn leven, dat hele rusteloze, het negatieve kon redelijk depressief, op het depressief af worden van het idee dat het allemaal maar tijdelijk was, dat het op een gegeven moment voorbij was. Ik vond eigenlijk het leven zonder God ook behoorlijk zinloos. En opeens was het leven vol zin. En ja, ook de wat neerslachtige natuur, die veranderde in een hele blijde natuur. Ik weet nog dat ik de ochtend nadat ik dan tot geloof gekomen was, want ik had jarenlang zitten zoeken naar God en iedere keer liep ik vast en ik had altijd wel geloofd dat er een God was, maar ik wist niet welk en wie. En is dit van het hindoeïsme, is van het boeddhisme, nou ja, noem maar op. Is het van de katholieken, is het van de protestanten? Mensen zeiden ook wel tegen me, ja, allemaal wegen naar God. En uiteindelijk komen die allemaal op God uit. Nou, dat is absoluut niet mijn ervaring. Ik kwam iedere keer op een doodlopende weg uit. En op een gegeven moment zat God gewoon daar, maar hij was er opeens. En wat merkte ik? Hij was naar mij toegekomen. God is naar ons toegekomen. En wat een verandering. Wat een verandering, mensen. Oh, als ik dat nog herinner. Ik heb het wel eens eerder verteld, maar voor degenen die er misschien toen niet waren. Ik was er zo vol van dat ik mensen die aan het fietsen waren tegenhield. En zei, ik moet je wat vertellen. Moet je wat vertellen. Dat was zo een enorm. Ik ben eigenlijk van nature redelijk introvert. Maar ik had een geweldig verlangen om het gewoon te vertellen. En de mensen moesten dit weten. Want dit was, en dat ook nooit meer getwijfeld. He, dat ik daarvoor altijd, is dat het wel? En dan merk je weer, ja, het is allemaal verhalen. Toen mensen verzonnen enzovoort. Maar toen God zelf naar me toe kwam, dat ik hem ervoer in mijn leven. En dat je absoluut wist, van dit is de waarheid. He, dan gaan we inderdaad over het nieuwe. Waar hebben we dan over als hij zegt, het nieuwe wat gekomen is. Wat is dat nieuwe? Is dat ons opstandingslichaam? Komt wel, hè? Heel goed. Dat is wel, als het ware, we hebben daar een onderpand van ontvangen, de Heilige Geest. En het komt inderdaad. Als Paulus het hier heeft in 2 Korinther 5 en 17. We hebben ons opstandingslichaam nog niet, hè? Dat is na de dood en na de hereniging met Christus. Dan gaat het allemaal gebeuren, zoals we kunnen lezen, onder meer in 1 Thessalonicenzen 4. Maar het nieuwe, het is ook niet een soort nieuw mensje dat in ons woont. Een klein nieuw mensje of zo. Het is echt een nieuwe schepping. We zijn waar we vroeger niet verbonden waren, als u mijn preek nog over de wedergeboorte herinnert, niet verbonden waren met God, zijn we nu door de geest verbonden met God. En dat is ook, omdat het verbonden is met Gods geest, die eeuwig is, God kan alleen maar eeuwig zijn, zijn wij ook eeuwig. Waar de oude mens tijdelijk was, voorbijgaand, materieel, aards, is het nu hemels, eeuwig, met God verbonden. En krijgen we ook geestelijk inzicht. Ik weet nog dat ik voor mijn bekering, heb ik ook de Bijbel gelezen. Ik heb hem nog ergens, katholieke Bijbel, hè, want ik was katholiek opgevoed. Maar met allemaal vraagtekens en dingen die ik totaal niet begreep. En na mijn bekering, het was net of je in een bioscoop zat en de gordijnen al te dicht waren. En opeens gingen die gordijnen open. Opeens was het helder. Ja, dat staat er toch? Als ik nu dingen lees, en ik wil niet zeggen dat ik alles zo begrijp, maar ik wil, de basisdingen worden opeens volkomen duidelijk. Er is een geestelijk verstaan dat inderdaad alleen maar die nieuwe mens kan verstaan. Wat er dan wel is, de nieuwe mens die in ons is, die is gericht op Gods koninkrijk. Hij wil God dienen, hij wil God kennen, hij wil in verbondenheid met God leven. Hij wil zondeloos leven. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer zondigen. Maar als we werkelijk zondig is, dan voelen we ons daar schuldig over. Of de Heilige Geest maakt ons duidelijk. Dit, zo moet je niet leven. Zo heb ik het niet bedoeld. Zo is je nieuwe mens niet. Je wil leven naar die wetten die nu in je hart zijn gelegd. Je bent een nieuwe schepping. Met God verbonden. Met een hemelse identiteit. Romeinen 12, vers 2, die zegt het als volgt. Hè, een beetje hetzelfde als die andere paralleltekst. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Ook hier zie je weer, het is ook een proces. Door een vernieuwing in je denken, was de vroegere vertaling van 51. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt en hem welgevallig is. Dus inderdaad, die nieuwe mens die heeft een andere gerichtheid. Het is een andere levensvisie. Het is een gerichtheid op God. Leven vanuit de geest, vanuit de Heilige Geest. Zo zou je het ook kunnen noemen. Dus leven vanuit die vernieuwde mens die je bent in Christus. En dat is ook tegelijkertijd het geheim eigenlijk. En wat hier staat. Zo is dan wie in Christus is. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Heel belangrijk. Dat is de sleutel om te leven. Dat is het meest praktische van mijn preek. De rest mag u allemaal vergeten. Dit mag u niet vergeten. Hoe leef je dat die nieuwe schepping? Hoe ben je dat? Je bent een nieuwe mens in Christus. In Christus. Het komt 390 keer voor, sorry, daar moet ik niet overdrijven. Het komt 300 keer voor in het Nieuwe Testament. 300 keer. En ik moest het zo aan denken. De meeste mensen hebben een beeld van, bijvoorbeeld als je tot bekering komt, dat Christus in je hartje komt wonen. Hè? Al vanaf kind zijn. En ik heb dat ook zo aan kinderen verteld. Hè? Dan moet je weer bidden en dan komt Jezus bij je wonen. En ik begrijp wel een beetje waar ook Bijbels dat vandaan komt. Er staat een bekende tekst. Ik sta aan de deur en ik klop in Openbaringen 3. Maar eigenlijk als je die tekst leest, gaat het daarover dat Christus gemeenschap met je wil. Hij zegt, in ieder is de kerkheid dan buiten gesloten. Maar ieder individu dat nog de deur open doet, dan zeg je, ik wil binnenkomen en maaltijd met je houden. Dat wil zeggen, hè, zoals vrienden bij elkaar komen, een heerlijke tijd bij elkaar mogen zijn. Dat is het verlangen van Christus. Maar het wil niet zozeer zeggen dat hij in ons hartje komt wonen. Hè? En Paulus zegt natuurlijk ook wel in Galaten van dat Christus leeft in mij. Hè? Maar een beter beeld, een veel voorkomende beeld, is dat wij in Christus leven. Dat wij in Christus zijn. En het is eigenlijk het dominante beeld. Zelfs die tekst die ik net noemde uit Galaten, moet je als je in zijn geheel leest, wordt het daar zo bedoeld. We leven in Christus. Want het gevaar is dat Christus in ons, als je hoe je dat ook moet voorstellen, überhaupt maar een metafoor, maar dat je zelf nog centraal staat. En Christus is er een beetje bij. Kunt u voorstellen? En dat is niet de nieuwe mens. Bij de nieuwe mens staat Christus centraal. Wij staan niet meer centraal, maar Christus staat centraal. En als, nou even, bijvoorbeeld mijn hart. Ben ik in mijn hart of is mijn hart in mij? Een open deur toch? Zit u daar bij de hart? Wat ziet u? Nee, mijn hart is in mij toch? Nou, zo is het ook met die nieuwe schepping. Wij zijn in Christus. Christus is niet in ons, wij zijn in Christus. En waar ik ga, moet mijn hart mee. Je kan niet zeggen, ja, ik heb even geen zin vandaag. Even een andere kant. Nee. Mijn hart is dienstbaar, omdat hij in het lichaam is. En dat is ook het mooie eigenlijk, dat beeld van het lichaam met Christus als hoofd, is een thema wat Paulus natuurlijk meerdere malen gebruikt. Hè? Misschien wel het meest bekende 1 Korinthe 12. Dat wil ik ook trouwens nog wat even over 1 Korinthe 12 hebben. Er ook nog even snel bij zeggen. We hebben talenten, maar in de nieuwe mens krijg je ook, als nieuwe mens krijg je ook gaven. Geestelijke gaven. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want daar gaat het vandaag even niet om. Maar dat is ook wel het nieuwe. Dat je geestelijke gaven krijgt, als het ware bovennatuurlijke gaven van God uit om de gemeente, zijn lichaam, te dienen. En dan zegt hij ook in hetzelfde hoofdstuk dat wij allemaal een deel zijn in het lichaam. En hetgeen waar je van denkt in het lichaam, weet ik veel, ik noem maar even de blinde darm. Het is een beetje inferieur deeltje toch? Is hart niet veel belangrijker? Nee, alles is belangrijk. God geeft zelfs die blinde darm dan het meeste eer. Zo is God. Dus we hebben allemaal een deel in het lichaam en Christus is het hoofd. Dat is het beeld van de nieuwe mens. We zijn in Christus. We denken wat hij willen denken wat hij denkt. We voelen wat hij denkt. We gaan waar hij gaat. We zijn in Christus. Vandaar even deze dia. Mag ik u voorstellen, onze kleinzoon Lasse. Lasse die zit nu in Nieuw-Zeeland. En vorige week zat hij nog in Australië, zoals u ziet. Hij is inderdaad kangaroes aan het voeren. Dat is geen Photoshop, Jaap. Nee, het is echt. Het is echt. In ieder geval, ik kan me zo voorstellen. Het is een illustratie die ik misschien wel eens eerder gebruikt heb. Het is een van mijn meest favoriete illustraties. Maar hij is hier weer erg van toepassing. Dus ik haal hem weer even uit van stal. Van Lasse draait alles om Lasse, toch? Hij is geboren. Hij heeft trouwens maar twee opa's en oma's. Voor alle vier is het een enige kleinkind. Wat zal dat kindje verwend worden? Maar ik ben wel stikjaloers op John en Connie die er al vijf hebben. Maar goed, hoe dan ook. We zijn wel heel blij met deze ene. Maar voor Lasse heeft ze papa en mama. En hij gaat naar de crèche, die mensen. En iedereen is bezig met Lasse. En zo beginnen we te leven. Een verpleegster, een dokter, een opa, een oma, een andere opa en oma, een mama en papa. Nou ja, alles draait om hem. Alles draait om mij. Het gaat om mij. Ik ben het centrum van het heelal. Ja, en toch is het niet zo. En dat is wat ik zelf even het Galilea-effect noem, wat we allemaal nodig hebben. Is dat je moet beseffen dat het niet om mij draait, maar om wie draait het eigenlijk? Op God. God is het centrum van ons wezen en van ons bestaan. Het draait om hem. Ik noem even Galilee. Hij is overigens niet degene die het ontdekt heeft. Als je echt goed bekijkt, hadden de oude Grieken het al ontdekt. Dat in het zonnestelsel de aarde draait om de zon. Maar eigenlijk van de moderne 16e eeuw is Copernicus. Nicolai Copernicus heeft het in feite ontdekt. Maar ik gebruik hem even omdat hij dan staat voor het hele conflict met wat iedereen denkt. Want we denken het draait om ons. En toch is het niet zo. En Copernicus kwam uit Oost-Pruisen, hij was reformatorisch geworden, was allemaal niet zo'n probleem, maar hij woonde in Italië, Galileo Galilei, en de kerk zei nee, de aarde is het centrum, en hij moest herroepen, en ja, was geen held, maar een wetenschapper, maar in ieder geval volgens de legende was een van zijn laatste woorden voor die stierf, en toch draait zij. Hij wil over de aarde. En toch draait. Want dat is de waarheid. We moeten erachter komen. Het draait om God. Wij zijn in Christus. Het gaat om hem. Wij vinden ons doel in hem. De nieuwe schepping erkent dat blijmoedig. Blijmoedig. Dat is zo. Dat is wat wij mee moeten nemen. Iedere dag weer. En ik moet zeggen, voor mij op een praktische manier werkt dat ook wel. Er is een tijd geweest, ik weet niet of sommigen van u dat nog herinneren, dat de mensen zo'n bandje droegen, stond erop, WWJD, What Would Jesus Do? Komt trouwens van een reformatorische kerk, Hollandse kerk, uit Holland, Michigan, uit Amerika. Die hebben dat geprogrammeerd. En dat vond ik een hele praktische. En dat is voor mij ook dat ik gewoon, als er toch wel, want ik denk wel, ik had het toevallig met de zuster over, voor de dienst even, dat er geen generatie is geweest die aan zoveel verleidingen blootstaat als de onze. Onvoorstelbaar wat er allemaal via de sociale media, via de tv, reclames, allemaal verleidingen. Ze voortdurend willen ze je maar op hun wereldbeeld zetten. Maar wij hebben een ander wereldbeeld, want wij zijn in Christus. Die ziet de dingen anders. We zien het niet tijdelijk, we zien het niet egoïstisch, maar we zien het vanuit Gods koninkrijk. We zien het eeuwig. Dat is een andere visie. We zijn een nieuwe mens. Je bent een nieuwe mens. En daarvanuit leef je. En dat is de bedoeling. En dit is de sleutel die we vinden. En dan denk ik ook steeds van, ja, maar ik ben in Christus. Ik ben in Christus. Ik kan dat soort dingen niet doen. Want Christus doet dat niet. En ik ben in Christus. Ik hoor dat niet te doen. Het is niet meer mijn identiteit. Ik heb een nieuwe identiteit. En dat helpt me echt. Maar goed, ieder mens zit anders in elkaar. Maar ik geef u de tip mee. Als u die verleiding komt, bedenk even. Ja, maar ik ben in Christus. Ik ben in Christus. Ik ga het afsluiten. We hebben net, een maand geleden, Bijbels een oud en nieuw gevierd. Vandaag hebben we een klein beetje Bijbels oud en nieuw gevierd. En wat doen we? Een goede gewoonte, als het nieuw jaar is, dat we elkaar in ieder geval iets toewensen. Wat heeft u toegewenst aan uw geliefde? Weet u het nog? Zeg, roep eens wat. Wat zei u op, nou, met nieuwjaar? 12 uur. Hè? Gezondheid. Zegening. God zegen. Heel goed. Liefde. Oh, mooi. Oh, mooi. Mij niemand gewenst. Ik zou het willen. Maar goed. Maar ik was doodziek toen. Sorry? Prachtig, toch? Ja, ik weet niet. Maar het is zo. Ik vond het altijd, toen ik heb jaren voor de EO gewerkt. En dan kwam ik na nieuwjaar, kom je op kantoor. En dan zeiden ze allemaal tegen elkaar, beste wensen. Ik vond het zo schraal. Voor een evangelische omroep dan. Weet je wel. Maar ik vind, ja, op zijn minst toch God zegen. En je sterkte en wijheid. Nou ja, ik kan van alles bedenken. Maar toen dacht ik van, nou, wat zullen wij, nu we het over het oude en het nieuwe hebben, elkaar toewensen. En zou ik graag willen dat u dat doet, bij enkele hier. Geef elkaar de hand en bij oud en nieuw en zeg tegen elkaar, samen in Christus.